Goedenavond iedereen. We zullen maar met de gemeenteraad beginnen vandaag. Ik ga voorafgaand dan met de beginning ga ik even het woord geven aan mevrouw Van Averbeke die een verklaring moest doen.
Dank u wel, voorzitter. Beste raadsleden, op een dag vind je de job van je leven. Toen ik in 2019 schepen mocht worden, heb ik dat dikwijls gezegd. En ik meen het nog altijd. Ik vind schepen zijn een fantastische job. Mee kunnen bouwen aan een beter beersel, dat is iets buitengewoon. Maar net als in het leven zelf is het niet enkel roze geur en maneschijn geweest tijdens mijn schepencarrière. Naarmate de tijd vorderde, het beleid meer vorm kreeg en concrete acties gerealiseerd werden, kwam er meer en meer discussie tussen mijzelf en mijn eigen fractie. Tot op het moment waarop verschil in visie en oneenigheid de bovenhand kreeg en er veel te veel, veel te harde woorden vielen. Voor mij is het niet meer oké. Ik word hier niet meer gelukkig van. Ik heb daarom mijn ontslag ingediend bij het bestuur en de fractie van N-VA. Ik zal deze legislatuur verder zetelen als onafhankelijke schepen. Ik geloof in deze meerderheid en ik zal ze blijven steunen. Dank jullie wel.
Ja, mevrouw Verschuren.
Ja, dat zou beter moeten zijn nu. Dank u wel. Nu, collega's, politiek en zeker lokale politiek, dat is teamwerk. Dat is u vrijwillig inzetten met hart en ziel voor uw gemeente. En dat doe je omdat je er keihard in gelooft, omdat je dat graag doet met plezier als groep. En spijtig genoeg was dat laatste in onze afdeling niet meer het geval van enige meningsverschillen die onoverbrugbaar bleken. En daarom scheiden onze wegen. We gaan hier geen gevecht van maken, wij willen dat niet. Laat staan dat wij het beerselsbestuur hieronder willen laten leiden. Dus als de vraag is, en ik weet dat sommigen dat zullen willen weten, wordt de verdeling van de postjes hierdoor beïnvloed, dan kan ik volmondig nee zeggen. Het enige wat voor ons belangrijk is, dat is dat het beerselsbestuur niet wordt beïnvloed. Wij zullen nu verder werken als de N-VA-fractie, als N-VA-afdeling, als één ploeg aan een beter beersel. Dank u wel.
Dank u allebei. Ja, meneer Steyaert.
Ja, daarmee wordt mijn vraag op het einde van de rit ijdel. Dus dat heeft geen zin meer om die vraag achteraf nog te bestellen. Dank u voor die toelichting.
Prima, dat houden we niet door straks. Dan kunnen we eraan beginnen. Eerste agendapunt, de notulen van de gemeenteraad van 27 september. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Puntje 2, de affectatie van een stukje van een perceel in de Emile de Busserstraat in Lotte. Geef het woord aan meneer Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Ja, het is een eenvoudig punt. U heeft het kunnen lezen bij het project rond Zenneterras in Lot is gebleken dat een deel van wat vandaag als parking wordt gebruikt eigenlijk tot het privaat domein behoort, namelijk het privaat domein van de gemeente Beersel, maar dat het wel als openbaar domein gebruikt wordt. Dus nu we toch aan dat dossier bezig zijn, stellen wij voor, en dat is ook een zaak van de gemeenteraad, om dus dat situatie daar recht te trekken en dus de affectatie uit te voeren van een deel van het perceel openbaar domein, van privaat naar openbaar domein. U ziet hier het schema. Om het een beetje te situeren, we hebben hier de Dorpse straat, we hebben de Emile de Busserstraat. Hier hebben we de Zenne. Het gaat dus over dit perceel met een oppervlakte van 10 aren. Dat is indien de gemeenteraad, en dat vraag ik u ook, dit goedkeurt, dit punt, wordt toegevoegd aan het openbaar domein. Dank u wel.
Zijn er vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Derde punt, asfaltering verschillende straten. Geef opnieuw het woord aan meneer Knopper. Oh, sorry. De burgemeester. Excuseer.
Ik knoeper mag niet alles doen.
Nee, dat is waar. Maar het is goed dat je ook iets...
Ja, voilà. We gaan over tot een opdracht die we uitbrengen, asfaltering in de verschillende straten. U heeft de verschillende straten die we opgenomen hebben in bijlage kunnen zien. Een aanzienlijk bedrag van €581.000. En we vragen vandaag eigenlijk het principieel akkoord voor deze asfalteringen en deze gunning zou verlopen in een openbare procedure. Ik weet niet of daar nog verder vragen bij zijn.
Ja, voorzitter. Het spreekt dat wij die gunning uiteraard gaan goedkeuren, maar ik heb de lijst bekeken en wat mij vooral opvalt aan die lijst zijn de straatnamen die er niet op staan. Ik denk onder andere aan de Beeling. Geen verwijzing naar u, meneer de voorzitter. Ik denk aan de Ast. Ik denk aan alle straten om en rond de Kwetterweide. Ik denk aan de Boomgaardstraat. Ik denk aan de Dikke Meerweg. Ik herinner mij dat ik burgemeester Cazaar, ik heb het teruggevonden, in 2009 daarover heb ondervraagd. Die heeft toen gezegd dat dat in de planning stond. We zijn vandaag 14 jaar verder en die straat is nog altijd onaangeroerd. Zelfs als je daar 10 kilometer per uur rijdt, en ik spreek uit ervaring, dan raakt je dat gewoon met je chassis. En ik verwijs trouwens ook naar een schriftelijk antwoord van juli vorig jaar, dat ik gesteld heb aan het college, waaruit bleek dat in de afgelopen jaren er niet minder dan 34 schadevorderingen zijn geweest, die ook uitbetaald zijn geweest, aan dus autobestuurders die schade hebben gevorderd als gevolg van... Het slechte wegdek. Dus zeker akkoord met dit ontwerpbesluit. Maar mijn vraag is 1. Hoe komen die op de radar? Is er een onderzoek gedaan naar alle straten? Want de straten die hierop staan zijn volgens mij absoluut niet exhaustief. En hoe komt het dat die straten die ik onder andere genoemd heb, dat die niet op de radar staan? En wanneer zullen die al dan niet worden gegund? En als dat dan gebeurt, gebeurt dat dan nog deze bestuursperiode? En kan dat nog ingepland worden in de begroting? Tot daar.
Nu, de begrotingsgesprekken zijn nog niet verlopen. U zegt het, er staan heel wat straten die een nieuw laagje of zelf een nieuwe onderbouw kunnen gebruiken. Nu, hoe zijn we eigenlijk te werk gegaan? Samen met de dienst Openbare Werken zijn we gaan kijken van welke straten zijn er het ergst aan toe. Maar ook van welke straten, als we gaan kijken in een afweging, van welke straten worden veel gebruikt als verbindingsweg. Er staan toch wel heel wat straten op die als verbindingsweg gebruikt worden. En ja, die anders zouden ertoe leiden dat er andere straten worden gebruikt die daartoe niet dienen. Maar ik ben het volmondig met u eens dat er nog veel straten zijn die een nieuw laagje zouden kunnen gebruiken. Wij hebben er nog een aantal die we graag zouden meenemen, maar dat moeten we even bekijken in de begrotingsbesprekingen die nog lopen. Maar ik denk dat dit al een aanzienlijk bedrag is en je mag al die straten gaan bekijken. Je mag ermee oppakken als je zegt dat die straten er nog redelijk goed bij liggen. Geen enkel van die straten ligt er eigenlijk nog redelijk goed bij. Dus ik denk dat dit van onze dienst wel een goede beslissing is om deze straten te kiezen. Maar, ik zeg het nog eens, daar zou er nog wel een heel aantal bij kunnen. Ik doe mijn best.
Meneer Steyert.
Ja, ik wou er toch gewoon op wijzen dat er ook heel wat fietspaden zijn waar er problemen zijn qua bereidbaarheid. En we spreken hier altijd maar over het asfalt voor de auto's, maar ik denk dat er hier en daar een paar stroken op de fietspaden ook toe zijn aan vernieuwing en nieuw asfalt en verbetering. Ik bedoel, het is feitelijk spijtig dat de fietspaden niet in dit budget zijn opgenomen.
Prima, dan zullen we over dit punt een stemming doen.
Ja.
Ja.
Volgende agendapunt, de riolerings- en wegeniswerken op de Steenweg op Ukkel. Nog eens de burgemeester.
Ja, die zijn een aantal keer al op de gemeenteraad verschenen. Dit is eigenlijk de laatste keer. De goedkeuring van de eindafrekening die ik u vraag, u heeft het gezien, een serieus bedrag voor één straat, 2.185.000 euro. Weliswaar verdeeld tussen het grootste deel Beersel, maar ook een heel stuk van Linkebeek. Dus werken die we samen met de gemeente Linkebeek gedaan hebben. U heeft het gezien hoe ze verdeeld zijn tussen de gemeente Beersel, gemeente Linkebeek, Aquario, Intervia en Faris. Ik vraag daar uw goedkeuring voor.
Iemand vragen hierover of opmerkingen? Kunnen dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Vijfde punt, de klokkenluidersregeling op de gemeente. Nog eens de burgemeester.
Ja, een Europese richtlijn eigenlijk in zaken de bescherming van personen die een inbreuk melden. We moeten daar eigenlijk een reglement voor maken, zodat je dat zowel intern als extern kan melden. Dus personen die in het kader van hun werkrelatie informatie krijgen of zien over inbreuken die ze merken, kunnen daar een melding over doen en ze kunnen eigenlijk kiezen op welke manier dat ze dat doen. Ofwel via een interne melding, ofwel een externe melding. Personeelsleden kunnen dat via interne melding, mensen die buiten het gemeentebestuur staan, maar met ons werken, kunnen dat via een externe melding. Ook mensen die bij ons werken en vinden bij het lokaal bestuur werken, maar vinden dat ze met de afhandeling niet correct behandeld worden of niet tevreden zijn, kunnen overgaan tot een externe melding. Dat reglementje zat erbij. Nu, dat is niets dat wij uitgevonden hebben. Dit zal in vele gemeenten op de agenda staan.
Iemand vragen hierover? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt, een gift aan het Rode Kruis naar aanleiding van de natuurrampen. Geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, de zware natuurrampen deden zich voor in Marokko, Libië en Griekenland. De gevolgen voor de getroffen bewoners zijn bijzonder ernstig en de schade is enorm. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 20 september om €8.000 vrij te maken als noodhulp. Verschillende nationale en internationale organisaties boden al financiële en materiële hulp. Het college stelt daarom voor om de gift te storten op rekeningnummer van Rode Kruis Vlaanderen. Een dergelijke gift wordt administratief bekeken als een nominale subsidie. In principe is het de gemeenteraad die bevoegd is voor het toekennen van dergelijke subsidies. Aangezien het belangrijk is dat de gift zo snel mogelijk wordt uitbetaald, nam het college deze beslissing bij hoogdringendheid en wordt deze beslissing ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. Kunnen wij deze beslissing bekrachtigen? Bedankt.
Ik heb eigenlijk een heel eenvoudige vraag. Is dat bedrag vandaag al uitbetaald? Dus er wordt ons hier eigenlijk gevraagd om een beslissing te nemen over een beslissing die eigenlijk al genomen is. Ik vind dat eigenlijk een bijzondere grote belediging aan het adres van elk gemeenteraadslid. Wij zitten hier eigenlijk voor spek en bonen bij. Nu, oké, ik begrijp dat, hoogdringendheid, dat is een legitiem argument, maar ik zie dat het collegebesluit van 20 september dateert. Er was een gemeenteraad op 27 september. Men had dit perfect kunnen agenderen en zoals het decreet ook bepaalt, door de gemeenteraad laten bekrachtigen. Want nu moeten wij hier eigenlijk iets bekrachtigen dat eigenlijk al uitgegeven is. Dit is gewoon de gemeenteraad en elk gemeenteraadslid uitlachen in zijn gezicht.
Prima, dan gaan we het er toch over stemmen.
Ja.
De volgende punten zijn algemeen.
Ik wil hier toch even terugkomen. Ik vind dat toch wel een serieus probleem, hè. Ik bedoel, ik ben niet de grootste fan van N-VA, van Vlaams Belang, dat is duidelijk. Maar, als er een beslissing genomen wordt op het college die bekrachtigd kan worden op een gemeenteraad die daar een week op volgt, I'm sorry. dan moeten de diensten zorgen dat dat op die gemeenteraad die daarop vol bekrachtigd wordt. Punt, andere lijn.
Ik denk dat een agenda al gemaakt was op voorhand. Maar ja, bon, zwart.
Sorry, okay. Er zijn punten toegevoegd 3-4 dagen voor die gemeenteraad. Dat gebeurt elke keer. Dit systeem is erop gebouwd, hè.
Oké, verdere punten. Nummer 7, de buitengewone algemene vergadering van FARIS met een statutenwijziging. Daar werd meneer Van Daal aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Ecker als plaatsvervangster. Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Ah, oké. Prima. Dan gaan we eerst over dit punt stemmen en dan kopiëren we voor de rest. Prima.
Ja.
Ja. Puntje 8, de buitengewone algemene vergadering van Iverlek, goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordigers, in dit geval mevrouw Bosmans en mevrouw Van Wanselen als plaatsvervangster. Mag ik aannemen dat we op dezelfde manier stemmen, iedereen? Prima, dank u. Puntje 9, de buitengewone algemene vergadering van TMVS, eveneens een statutenwijziging. Hier zijn aangeduid mevrouw Dolonje en meneer Lerminio als plaatsvervanger. We nemen nogmaals dezelfde stemming over. En de laatste, intradure, de buitengewone algemene vergadering, de agenda en de vertegenwoordigers zijn mevrouw Boon en ikzelf als plaatsvervanger. Oké. Genoteerd. Puntje 11 op de agenda, de goedkeuring van het schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen. Het woord aan meneer Lerminio.
Goedenavond, collega's. Zoals elk jaar komen we naar de gemeenteraad met het schoolreglement en met de eventuele aanpassingen die eraan gebeuren. Ik ga ze kort opsommen voor jullie om het duidelijk te maken waar de verschillen zitten. Het eerste is dat er bijvoorbeeld een aantal overleg niet meer nodig is met CLB. Dat kan gaan over dat gaat over het zitten blijven, het verlengd verblijf in het kleuteronderwijs, de vervroegde instap in het lagere onderwijs en het verlengd verblijf in de lagere school. Dan, zoals elk jaar, wordt de maximumfactuur of het bedrag van de maximumfactuur aangepast. Dat heeft puur enkel en alleen te maken met de indexering of de gezondheidsindex. Het derde puntje dat wordt opgenomen, dat heeft hier ook al ter stemming gelegen, gaat over de deconnectie. Waar dus duidelijke afspraken gemaakt worden om het beheersbaar houden van de berichtenstroom en de timing van het versturen van berichten, dat je niet zomaar kunt verwachten dat je om 12 uur 's nachts nog een e-mail verstuurt naar een juf of een meester en dat die dan ook nog eens zou antwoorden. Tot daar de deconnectie. De Vlaamse toetsen zijn erin opgenomen. Dat is voor de leerlingen van het vierde leerjaar. Die zullen dus deelnemen aan de Vlaamse toetsen. Deze worden digitaal afgenomen in het derde trimester. De toetsen focussen op Nederlands en wiskunde en de scholen moeten in het schoolreglement opnemen dat dus die Vlaamse toetsen worden afgenomen. De resultaten komen niet op het rapport. En dan het laatste ook puntje dat nog verandert is de leersteun voor de leerlingen. Dus het decreet leersteun treedt in werking vanaf 1 september 2023. En de ondersteuning aan de leerlingen wordt voortaan geboden door een leersteuncentrum waarbij de school is aangesloten. Dus in het schoolreglement moet opgenomen worden bij welk leersteuncentrum dat de school is aangesloten. En naast informatie over de werking van het leersteuncentrum neem je ook in het schoolreglement op waar ouders terecht kunnen bij vragen of klachten over die ondersteuning. Dat zijn dus de meest belangrijke, of dat zijn de aanpassingen, de echte aanpassingen die dus nu extra worden opgenomen in het schoolreglement. En we vragen dus de goedkeuring, of ik vraag een goedkeuring van dit schoolreglement, dat ook al goedgekeurd is door alle schoolraden. Dank u wel.
Ja, wat mij vooral interesseert zijn natuurlijk die opname van die Vlaamse toetsen. En Bruno heeft er daar juist naar verwezen. Zullen niet opgenomen worden in het rapport en kunnen door de klasraad worden meegenomen. Nu, ik begrijp uit wat de onderwijsexperts bij ons daarover vertellen, dat die kunnen ook eigenlijk door deze gemeenteraad als zullen zou kunnen worden gesteld. Dat dat een vrijheid is, dus met andere woorden, die Vlaamse toetsen, waarover gaat dat? Dus je hebt het zelf gezegd, vierde leerjaar, wiskunde Nederlands. Ik zou dat als ouder, zou ik wel willen weten waar mijn kind daarbij staat. Maar dat wordt dus niet vermeld op het rapport, ondanks dat die vrijheid wel wordt gegeven aan de gemeentelijke scholen om dat wel te doen. Dus mijn vraag is waarom men ervoor kiest om dat absoluut niet te doen en waarom dat niet wordt opgenomen in de beoordeling van de leerlingen. Nu wordt dat eigenlijk vrijgelaten. Het kan worden opgenomen. Nee, het zou moeten worden opgenomen per definitie. Dit zijn basisvaardigheden. We hebben het allemaal over de onderdaling van de onderwijskwaliteit en dan gaat het vooral over Nederlands en wiskunde. Dus het lijkt mij evident dat dat woordje kunnen zullen zou worden en dan twee een technisch gegeven. Ik zie wat dat de leersteuncentra betreft op de laatste pagina van het reglement dat dat niet is ingevuld. Dus ik neem dat aan dat dat een lacune is, maar dat moet wel nog worden ingevuld.
Het puntje dat dan niet ingevuld is, zal ik nakijken. En inderdaad, ja, u zegt het komt of het komt niet op het rapport, maar het is mijns inziens wel logisch dat ouders hierover kunnen communiceren met de desbetreffende leerkrachten. Hè. Dus als je zegt, ja, het komt niet op het rapport. Oké, ja, iedereen is altijd vrij om extra informatie op te vragen bij de desbetreffende leerkrachten. Hè.
Het wordt dus niet proactief medegedeeld. Dus als ouder kom ik eigenlijk niet te weten wat het resultaat is van mijn kind als ik daar niet naar vraag. De minister van Onderwijs zit hier. Ik neem aan dat hij daar betere toelichting bij kan geven.
Wel, dat kan ik wel doen, voorzitter, als ik het woord krijg bij deze. Wel, het gaat er natuurlijk om een eerste afname in 2024. Meer bepaald bij wat wij noemen een cohorte van 140.000 leerlingen. Dus 70.000, meestal in 70.000 in het vierde leerjaar en 70.000 in het tweede jaar van secundair onderwijs. Dus dat is een heel grootscheepse onderneming. We gaan dat ook volledig digitaal doen. Twee, het zijn ook adaptieve toetsen, wat wil zeggen dat die toetsen en de moeilijkheidsgraad van de vragen zich aanpast aan het niveau van de betrokken leerling. Dus om maar te zeggen, de grootsheid van de operatie. En we hebben, om een en ander ingang te kunnen doen vinden, dat aangemerkt in het is een technische discussie, als low stakes. Dus wil zeggen dat we in eerste instantie willen ervoor zorgen dit instrument gebruiken om de vinger aan de pols te houden wat betreft de evolutie van onderwijskwaliteit op macroniveau, op Vlaams niveau. Twee, ook op mesoniveau, dus op schoolniveau, om scholen een instrument te bieden om zich te vergelijken met vergelijkbare scholen. En drie, op microniveau, op individueel niveau, om leerlingen en ouders toch ook een mogelijkheid te bieden om zich te kunnen positioneren ten opzichte van de totaliteit van de populatie op leerlingenniveau in heel Vlaanderen. In plaats van enkel, vandaag hebben ze enkel informatie over hoe positioneer ik mij op het niveau van de klas. Maar dat is het, niet op leerlingenpopulatie. Dus dat zijn de drie niveaus. En we maken het mogelijk voor de scholen om het toetsresultaat mee te nemen in de evaluatie in hoofde van de klasraad. Natuurlijk, bij een eerste toetsafname zal dat voorzichtig zijn. En gelet op het gegeven, dus we noemen dat een low stakes, dus een lage inzet vooralsnog, net omdat het heel pril is en het is revolutionair, maar het is een begin, om tenminste de mogelijkheid te bieden aan de klasraad om dat in rekening te brengen. En dat zal altijd in het voordeel van de leerling zijn. Dus wanneer dat bijvoorbeeld op Nederlands of wiskunde blijkt dat er de leerling in kwestie dat die niet zo goed gescoord heeft doorheen het jaar of op grond van de examens in de betrokken school, maar dat het tegendeel blijkt op grond van de resultaten van die Vlaamse toetsen, dan kan dat in rekening worden gebracht. Dat zal in eerste instantie, gelet op het low stakes gegeven, altijd in het voordeel worden gebruikt van de leerling in kwestie. En daarom wordt dat ook niet gerapporteerd in het schoolrapport. Heeft ook te maken dat momenteel, wij zijn nog bezig samen met de wetenschappers, om te bekijken wat we wanneer gaan kunnen rapporteren aan de leerlingen en ouders. We gaan er nu vanuit dat we tegen 21 juni, minstens wat Nederlands betreft, dat is een toets begrijpend lezen, een individueel resultaat gaan kunnen meegeven op dat moment. Maar scholen hebben hun eigen timing. Scholen, verschillende scholen hebben een rapport dat ze al communiceren nog voor 21 juni. Dus het zou een beetje gek zijn dat we nu al in een reglement zouden gaan bepalen dat ook die individuele resultaten op die Vlaamse toetsen worden meegegeven in het schoolrapport, terwijl we eigenlijk nog niet weten wat wanneer zal worden gecommuniceerd naar de scholen in zaken die individuele resultaten. Dus ik denk dat dat gewoon vanuit een veiligheids- en vanuit een voorzichtigheidsprincipe een goed alternatief is. Maar het staat natuurlijk de school vrij, mochten ze dan toch vroeger die resultaten krijgen, om dat alsnog te doen. Maar dus nu is daaromtrent nog geen absolute zekerheid. Dus dat lijkt mij een gezond principe.
Als ouders het vragen, kunnen ze het raadplegen. Maar alleen als ze het vragen.
Nee, maar dus nu weten we nog niet met 100% zekerheid op welk moment welke resultaten gecommuniceerd gaan kunnen worden naar de scholen. En ik bespaar u techniciteiten, maar ik ben daarover in dialoog met professoren. Er bestaat na de Bismarckiaanse periode een gezegde van 99 professoren, Vaterland, du bist verloren. In de praktijk is dat dan inderdaad niet zo'n eenvoudige kwestie om met de wetenschappers om tot een eensgezinde consensus te komen. Dat is in deze niet anders.
Prima. Nog iemand een vraag hierover? Ja. Prima. Nog iemand een vraag hierover? Dan zullen we hierover stemmen. Volgende puntje, nummer 12, een administratieve rechtszetting in verband met het tariefreglement van cultuurcentrum De Meent. Ik geef het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u, voorzitter. In het tariefreglement van CC De Meent, goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 november 2022, stond er een fout in het tarief onder artikel 6 voor de weekblokken voor huurders, vallend onder gebruikscategorie C. Er stond dus 1883,77, terwijl er moest staan 1183,77. Wale van de Werp die heeft dat opgemerkt en wij passen nu, we hebben dat bedrag aangepast en dat komt hier dus nu die verbetering op de gemeenteraad. Is dat oké voor iedereen?
Iedereen akkoord hiermee? Prima, dank u wel. Dan de volgende punt, ik zal het maar op voorhand zeggen, we moeten allemaal stemmen. We zullen stembriefjes uitdelen en je mag uw kleurenpotlood gebruiken. Intussen voor agenda punt 13, de aanstelling als gemeentelijk omgevingsambtenaar, geef ik het woord aan meneer Savenberg.
Na het uit dienst gaan van de stafmedewerker ruimtelijke ordening op 31 augustus, beschikt de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Beersel nog slechts over één omgevingsambtenaar, met name Lies Leemans. Om de continuïteit van de vergunningsverlening te garanderen, is het wenselijk dat opnieuw een tweede persoon aangewezen wordt. Davy Corijn is als deskundige bij de dienst RO gestart in september 2021 en beschikt thans over ruim 2 jaar relevante beroepservaring. En hij kan dus aangewezen worden als omgevingsambtenaar. Volgens artikel 35 van decreet lokaal bestuur gebeurt deze aanstelling bij geheime stemming.
Ja, leg maar neer. wel toeploeien, hè, joh. Het is geheim. En trouwens, ik heb geen gattekje. Maar wel boven sneer. Toch niet. Ah, ja, ik weet het. Ze moeten dat in mijn hoek. Geef die briefjes maar door. Als ze me opgevallen zijn. Ik heb wel geen brief gehad. Voilà. Je gaat die tellen ondertussen. Ik heb maar die andere stembriefjes van de volgende. Ik zal die ooit hier letten, wel dat de Jos klopt. We laten de algemeen directeur intussen tellen. En we kunnen ondertussen verder met agenda punt 14, waar ook over gestemd moet worden. Intussen geef ik opnieuw het woord aan meneer Savenberg.
De stafmedewerker ruimtelijke ordening werd op voordracht van het college door de gemeenteraad benoemd als vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, GECORO, voor de periode van 2019 tot 2024. Na het vertrek van deze stafmedewerker dient er een nieuwe vaste secretaris benoemd te worden om de continuïteit van de werking van de adviesraad te verzekeren. Het college besliste op 3 mei 2023 om Lies Leemans in dienst bij de gemeente Beersel sinds 12 februari 2018 statutair te benoemen als verantwoordelijke ruimtelijke ordening omgevingsambtenaar. Daar Lies de voorbije jaren de werking van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening reeds van nabij volgde, wordt voorgesteld om haar te benoemen als vaste secretaris tot het eind van de legislatuur 2019-2024. Volgens artikel 35 van het decreet lokaal bestuur gebeurt de aanstelling bij geheime stemming.
En nog een tel hebben te vergen. Je tel moet ook iets doen.
Ja, ik wou toch weer gebruik maken van de gelegenheid om er iedereen op te wijzen hoe deze gemeenteraad feitelijk geridicalariseerd wordt. Ik bedoel, we zijn hier nu weer aan het stemmen over het aanstellen van een ambtenaar om een paar documentjes te tekenen, een paar verslagen te schrijven. Tegelijkertijd worden er op het college beslissingen genomen die vaak over miljoenen gaan, waar de gemeenteraad absoluut niks over te zeggen heeft. Ik bedoel, dit is het zoveelste voorbeeld van hoe feitelijk die gemeenteraad compleet tot wat gereduceerd wordt, maar het is feitelijk zielig om ons een tijd te moeten steken in dit soort agendapunten. Ik bedoel, parkeertorens, dat kan allemaal beslist worden op een college. Ik bedoel, verbouwingen die over miljoenen gaan, dat kan allemaal in het college beslist worden en dan moeten wij hier stemmen over een onnozelheid van een ambtenaar. Ja, die een handtekening mag zeggen over een of ander dossier. Het is feitelijk spijtig.
Wat? Dat hier? Nee. Het is een verplichting dat moet via geheime stemming zijn. Ja, De heer Slubmans, wil jij nog iets zeggen?
Als ik mag, van een hele andere orde, maar bon, ik...
We gaan niet te
veel aan dat hier een zekere werkkracht mee gepaard gaat met de aanstelling van de Gekro-secretaris, maar worden daar ook pecuniaire gevolgen aan verbonden of is dit eigenlijk vrijwilligerswerk voor iemand die toch al op een zeer onderbemande dienst zit en hier eigenlijk nog uren en uren moet bijnemen, maar... Ik stel mij gewoon de vraag, zijn daar pecuniaire gevolgen aan verbonden? En zo nee, is daar dan geen mogelijkheid om die er wel aan te verbinden?
Daar heb ik, dat is het hoofd van haar job waarschijnlijk, maar dat daar iets aan verbonden is, dat zou mij zwaar, dat zou ik zwaar aan twijfelen. Maar we zullen straks iets vragen aan de algemeen directeur als ze klaar is. Betellen. Intussen... Ja, voilà. Het is binnen de opdracht, zonder meer. Het is binnen haar opdracht dat zij dat doet. Ondertussen de stemming over punt 13. 1 ongeldig, 6 onthoudingen en 22 ja. We kunnen ondertussen verder naar punt 15. De intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen. Opnieuw het woord aan meneer Savenberg.
De... INL-ploeg onder coördinatie van de provincie zijn al meer dan 20 jaar een sterk instrument om via natuurinrichting en natuurbeheer te streven naar een milieukwaliteit die vereist is voor de duurzame instandhouding van doelsoorten of habitats. De INL-ploeg staat in voor het beheer van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen, hooilanden en voor landschaps- en natuurontwikkeling zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortenbescherming. De INL-ploeg bestaat uit voorheen langdurige werkzoekenden, als ook stagiairs, alternatief gestrafte of vluchtelingen die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en meehelpen om onze natuur te beheren en te versterken. De gemeente Beersel doet sinds 16 jaar beroep op de INL-ploegen, waarbij op dit ogenblik de gemeente ingetekend heeft op 3 voltijdse arbeidsequivalenten. Het groenbeleid is mede omwille van strengere regelgeving, zoals onder meer pesticidendecreet, grondig geëvolueerd naar een natuurvriendelijke en ecologische aanpak. Deze omvorming naar bepaalde beheersdoelstellingen impliceert een hogere werklast voor de groendienst. Daarnaast zijn er heel wat extra groenprojecten in onze gemeente die een natuurbeheer of hooilandbeheer vereisen. Bijvoorbeeld het beheer van de Alsenbergse Beemd in Alsenberg, het Citerbos te Lot en het gecontroleerd overstromingsgebied langsheen de Bredegracht te Beersel. Het beheer van het gemeentelijk natuurgebied achter het voetbalveld Riedelrode Heide te Dorp. De ondersteuning van de INL-ploeg, gespecialiseerd in natuurbeheerswerken met de inschakeling van een bijkomende voltijdsequivalent, is daarom noodzakelijk. Kostprijs wordt geraamd op €45.426. Kunnen we akkoord gaan met deze extra inzet?
Heeft iemand vragen hierover? Kunnen we daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Intussen voor de volledigheid de uitslag van de stemming voor het punt over de Gekoro. 8 onthoudingen en 21 ja-stemmen. Bon, verder, puntje 16, de goedkeuring van projectvoorstel Capacity Building. Ik geef het woord aan mevrouw Van Walsele.
Dank u. Het Europees Sociaal Fonds stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds is een belangrijk Europees instrument om mensen te helpen, beter werk te vinden en om te zorgen voor eerlijke arbeidskansen. Nu, in juni 2023 is er een nieuwe oproep gelanceerd. En gezien de focus op niet-beroepsactieve en kwetsbare werkzoekenden, zijn zowel het lokale bestuur als de VDAB kernpartners in de toekomstige partnerschappen. Het projectvoorstel werd dus de voorbije maanden voorbereid. Er werd bekeken met de VDAB, de 3 lokale besturen van de intergemeentelijke samenwerking Zuidwestrand, dus als Beersel, Halle en Sint-Pietersleeuw, en de 5 weerhouden partners, dat is dus LIGO, De Spiegel, Emino, Arctos en AIF+, welke rol elke partner opneemt en hoe de financiering daarvoor gaat gebeuren. Dat heeft zich vertaald naar een projectvoorstel dat we moeten indienen bij Europa Werk en Sociale Economie voor het einde van de maand, dus voor 31 oktober, zodat het van start kan gaan op 1 januari 2024. De sterkte van dit lokaal partnerschap is dat de verschillende partners elk hun eigen expertise inbrengen om de drempels die de doelgroep ervaart mee aan te pakken. De doelgroep van de lokale partnerschappen zijn onder andere ouders, alleenstaande ouders, anderstaligen met migratieachtergrond, jongvolwassenen, mensen met een verslaving. Het project loopt gedurende 6 jaar en wordt gefinancierd vanuit Europa, de VDAB en ook de 3 lokale besturen. Het partnerschap streeft naar het begeleiden van 180 deelnemers in hun traject naar werk, met als uiteindelijk doel een aanzienlijk deel van hen succesvol te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het uitgeschreven project zat in de bijlage en de vraag aan jullie is of dat jullie dit kunnen goedkeuren.
Iemand vragen om hieromtrent? Kunnen we daar allemaal akkoord mee gaan? Prima, dank u wel. Komen we naar het laatste puntje van de gemeenteraad. De mondelinge vragen die zijn ditmaal ingediend door Wij zijn Beersel. Ik geef het woord aan meneer Steyaert.
De vraag betreft de gemeenveldzitten. Ik bedoel, er is vele jaren en ook tijdens een vorige legislatuur een redelijk compromis gesloten dat we de plaatsen, de parkeerplaatsen die voormalig op die site waren, ongeveer 85 plaatsen, dat we die gingen behouden. We hebben vastgesteld dat die plannen ondertussen aangepast zijn in 2019 door de huidige gemeenteraad, dat de parking uitgebreid is tot 105. Maar ondertussen vernemen wij dus dat het college dat niet genoeg vindt, ja, en dus een studie besteld heeft. Ik ga citeren, hè. De mogelijkheid tot het laten onderzoeken om een parking in verschillende niveaus te bouwen op de huidige parking. Ik noem dat een parkeertoren, jullie noemen dat een parkeergebouw. We kunnen spreken over de taalkundige betekenis van die woorden, but that's what it is. Dus ja, dat wil dus zeggen dat jullie plots tot het besluit gekomen zijn dat er met die 85 of die 105 plaatsen niet genoeg ruimte was. Dus mijn heel concrete vraag is gewoon, hebben jullie ooit een degelijke studie uitgevoerd over die parkeersdruk? Hebben jullie ooit een telling uitgevoerd van hoeveel wagens dat er daar op die topmomenten nodig zijn? Bestaat er daar een concrete studie over? Want in jullie argumentatie zijn jullie wel zeer, zeer vaag. Ik zal ze nog eens citeren. De enige motivatie voor die studie is het Schepencollege. Er is een bijzondere parkeerdruk in de onmiddellijke omgeving van de gemeenteveldzitten bij grote evenementen. Dat is de enige motivatie die in heel dat besluit staat. Dus mijn vraag is dat inderdaad de enige motivatie of is daar meer studiewerk verricht? Dat komt later. Dat is dus het eerste deel van mijn vraag. Ik weet niet wie daar gaat op antwoorden.
Die studie is niet gebeurd, maar daar gaan we nu daarvoor. Maar wat gaan we nu doen? Hè? De parkeerdruk bekijken. En, dus dat is nu aan de orde. Ik wou ook een keer citeren van u op uw website en op uw Facebook staat. Het grootste evenement op de gemeenveldzitten is de laatste 2 jaar was op 9/12 om 20 uur, waarvoor 554 tickets werden verkocht. 450 volwaardige parkeerplaatsen voor een absolute piek van 540 bezoekers. 540 bezoekers, dat is het niet. Het is 540 tickets die er verkocht zijn. Er zijn in heel dat weekend 11 optredens geweest en 4635 tickets verkocht. Dus die dag, om 20 uur, op de 9e van de 12e maand, zijn er 554 tickets verkocht, maar om 18 uur ook 512. Dus die mensen van die 512, die zijn niet allemaal weg als die van 20 uur toekomen. Dan, er zijn ook nog mensen die gewoon op de kerstmarkt een beetje blijven hangen, die daar iets eten en die daar iets drinken. En dan zijn er nog heel veel mensen die geen tickets verkocht hebben. De mensen die naar de kerstmarkt komen en niet naar de optredens gaan. De dansers allemaal, en die dan nog eens gebracht worden. Telkens een 100 à 200. Alle begeleiders, de dansleerkrachten, de medewerkers van de dansgroepen.
telkens een tiental per groep. En dan nog eens alle medewerkers van alle kramen die daar staan. Tel maar op een 50. Dus ik denk niet dat die 540 bezoekers correct is wat er daar op uw site staat. Dat is heel veel, veel meer. Dan houden we nog geen rekening. Maar is er in dat weekend nog iets anders te doen in de twee scholen, of in de Lambiek, of in de Dok? En wat met personeel en de bezoekers van onze bibliotheek? Personeel en de mensen die iets komen drinken in het Kultcafé? De bezoekers van de Wok, want die staan ook met een 15-tal auto's op onze parking. Hè. Dat heb ik zelf al gezien. Als ik de eerste toekom en dat ik dan vraag aan de mensen... En wat doen die auto's hier al? Ah, dat zijn de mensen van de Wok. Die komen al eten en die zetten hun auto bij ons op de parking. Dan auto's van de mensen die gaan winkelen in de Kolruit. Want je zegt, pak de parking van de Kolruit. Maar vrijdag zit de Kolruit open tot 21 uur. Dus die mensen zijn... Zaterdag is een zondag. Zondag is ook de ZEP nog eens open. De Action zaterdag, de ZEP zaterdag, de Kolruit zaterdag. We kunnen toch niet zomaar die mensen hun parking zeggen van dat is hier ons parking en die daarbij rekenen. Wij hebben, gelijk dat je zegt, 105 parkings van ons eigen, waar dan nog mensen van buitenaf, bewoners, of mensen die naar de Wok gaan, mensen die naar de Kulwe, ons parking inpakken. Wij hebben niet genoeg plaatsen voor de mensen die naar de Meent komen.
Ik vind dat zeer vreemd. Hè. Ik stel een vraag en dat wordt beantwoord met een vraag en een opmerking op wat ik op internet zet. Ik heb een concrete vraag gesteld. Ik heb gevraagd wat de belasting is en of daar een studie over gebeurd is. En het antwoord
moet daar een studie over gebeuren?
Nee, daar is geen studie over.
Ah, wel, ik ben de studie. Ik ben altijd in de mensen. En ik zie dat de mensen...
U bent de studie,
okay. En de mensen spreken mij aan om altijd te zeggen wat de parking... En we hebben geen parking, Elsie. De mensen spreken mij aan. En nu komt er zo een
we zullen zien wat de buurt daarover zegt en wat de kiezer daarover zegt. Hè. Ik bedoel, een parkeertoren op die locatie. Ik moedig jullie aan.
Jij ziet in je dromen een toren. Ja, maar... Ik zie in mijn dromen. Hè. Eén parking, een klein beetje meer naar beneden. Hè. Dat ze gelijkgesteld wordt met de bovenparking. Hè. Ze zou veel mooier zijn. In mijn dromen is ze veel mooier. Veel groener, veel veiliger. Want ik zou ze laten in- en uitrijden aan de kant waar dat ze nu inrijden. En niet uitkomen tussen de school en de parking. Dat zou ik allemaal niet willen. Dus ik zie dat als een mooie parking die er gaat komen. Jij ziet een toren. Allee, toe, hè. Dat staat er niet.
Hoe, wat staat er niet? Ik bedoel, ik
dat dan een toren gaat zijn, dat staat
lezen.
Er niet.
Ik ga het nog eens lezen, ik kan alleen maar lezen. Hè. Het Schepencollege wendt om deze reden de mogelijkheid te laten onderzoeken om een parking in verschillende niveaus te bouwen.
Verschillende niveaus is ook twee. Verschillende niveaus is ook twee. Eentje beneden en eentje boven. Dat is ook twee verschillende niveaus. Dat is geen een toren.
Ik mag toch nog vragen stellen? Dat mag toch nog als oppositie vragen stellen?
Ja, je mag vragen stellen, maar je mag niet liegen.
Ik hoor dat er geen studie is. Ik hoor dat er geen studie is. Ik hoor dat er ene schepen een aantal elementen verzameld heeft, maar ik hoor dat er geen objectieve studie is. I'm sorry. Show me the figures. Toon mij de cijfers.
Dan moeten we dat opzoeken. Er is een enquête geweest.
Ik heb schriftelijk gevraagd wat de belasting was van de Meent. Ik heb die cijfers gekregen en ik heb de cijfers op de website gezet die ik van uw diensten gekregen heb.
Huh?
En mij nu verwijten dat ik verkeerde cijfers gebruik. I'm sorry.
Maar
That's not fair. Ik heb uw cijfers opgevraagd en ik heb die gebruikt.
Ah, wel, maar die zijn correct ook. En daaraan kun je zien...
Ik hoor heel graag dat ze correct zijn. Dus mijn cijfer van 514 ticketten die op die website staan, die zijn correct. Die staan in dat document.
Ah,
en ik vraag daarbij hoeveel auto's rijden er op een drukke dag... Op die site toe en u kan me daar niet op antwoorden. Dat is de vraag die ik gesteld heb. Hoeveel wagens komen er daartoe? Daar kunnen 2000 mensen toekomen en als daarvan 3/4 met de fiets komt, wat ik hoop, dan is er geen issue. Als die alle 2000 met de wagen komen, dan hebben we een groot probleem. En als die dan nog alle 2000 langs dat één rood licht moeten komen, want dat is wat je gaat doen met je verkeertoren, dan komen we in een gigantisch probleem terecht.
Meneer Wets.
Ja, voorzitter, maar gewoon een hoogoplopende discussie. Maar er is ook zoiets als gewoon empirie. Hè.
gewoon vaststellingen vanuit de praktijk. En dus als de schepen, en niet alleen de schepen, ik denk zowat iedereen die weet wat er reilt en zeilt in deze gemeente, vaststelt vanuit de praktijk dat er een tekort is aan parkeerplaatsen, ja, dan is het toch maar getuigd van een goede huisvaderschap wanneer dit college dan vervolgens gaat zeggen, ja, hoe zouden we extra parkeergelegenheid kunnen gaan creëren als je vaststelt dat in de praktijk dat er gewoon een tekort is. Dus we gaan toch geen belastinggeld gaan versmossen om datgene te laten bewijzen wat we al weten, dat er parkeertekort is. Dus, en geld gaan uitgeven aan een studie waarvan we nu al bij voorbaat de uitkomst kennen.
Voilà, dat is mooi gezegd. Dat ik niet kan.
De uitleg van Elsie ging over het weekend van de kerstmarkt. Dat is één weekend, hè.
Prima.
Kunt u mij ook antwoorden op mijn tweede vraag? Want mijn vraag was tweeledig. Hè? Ik bedoel, er zijn daar 400 parkings in de plaats. Er zijn er nog eens 150 aan de Kolruit. Er zijn er nog eens 120 ik ben even de naam kwijt. Maar er liggen daar dus nog eens een 200 parkings aan de overkant van de beek. De brug is gelegd. De doorgang tot aan die parkings is gemaakt. Dus dat is exact een halve minuut stappen, de verlichting is voorzien tot aan die parking, er staan ze bewakingscamera's, het is dus veilig om naar die parkings te gaan ook. Is er daar ooit structureel gesprek geweest met die mensen om die parkings te delen?
Er zijn verschillende gesprekken al geweest met de winkels. Als wij hele grote evenementen hebben, zoals die nieuwjaarsoptredens, alleen met de kerstmarkt van de Lions, nieuwjaarsreceptie van de gemeente, als we de werken gedaan hebben, dan hebben wij altijd contact gehad met de Kolruit en dan willen die ons helpen en dan doen die dat open. Maar niet voor altijd. Niet tijdens de uren dat ze open zijn.
Maar dat begrijp ik. Dat is ook niet altijd nodig. Hè?
Dus wij vragen dat wel en die helpen ons ook. Maar dan, ja, dan is dat nog niet genoeg, want wat je daar zegt, mensen die niet goed te been zijn, ik heb ook altijd cultuurraad en zo, die komen niet graag langs daar, hoor, met die een trap naar beneden. En dan die, ja,
maar
in de
daarvoor bestaan parkeerplaatsen voor gehandicapten. Hè? Allee, waar spreken we nu over?
Omdat je ouder bent, heb je geen gehandicapten.
Ik ben ook een oude man, ik ben 60 jaar, ik kom nog met de fiets.
Ja, ik weet het.
Maar ik stel voor dat we doen wat we met de jaarmarkt doen. We laten ze overal parkeren. Op elke jaarmarkt mogen we gedurende 2-3 dagen overal parkeren. Ja. Ah ja, dat is de oplossing. Lieg ik? Nee.
Die te maken. We willen het nu juist mooi oplossen. In plaats van allemaal in die... Allee, ja.
Dit is geen mobiliteitsstudie. Hè? Dit is geen mobiliteitsstudie. Dit is een ingenieursstudie die de vraag stelt of het technisch mogelijk is om die toren te zetten en hoeveel het kost. In die opdracht staat geen enkele verwijzing naar een mobiliteitsstudie. Is het verstandig om al dat verkeer langs de rode lichten, langs Sint-Victor te sturen? Staat niet in die opdracht. Is het nodig? Is het niet beter om die te spreiden over 2 of 3 ingangen? En dat zou je doen als je de Kolruit gebruikt. Als je de andere parking gebruikt, dat staat niet in die opdracht. Die opdracht is een puur technische opdracht. Maar dit zijn politieke meningsverschillen. Hè? We zullen volgend jaar zien waar de mensen voor kiezen. Hè? Ik bedoel...
Prima. Dus het resultaat verwachten volgend jaar. Meneer Steyr, jij had nog een vraag of twee. Alhoewel, de tweede laat vallen of zo.
Ja, maar ik wou toch van de gelegenheid gebruiken. Ze is dan toch geagendeerd om feitelijk toch onze waardering uit te spreken voor Christine. Ik bedoel, we hebben haar toch een aantal dossiers echt zien vooruit zetten in mobiliteit. Ik denk dat je op een aantal vlakken toch wel trendbreuken gecreëerd hebt die wij vanuit de oppositie geapprecieerd hebben. Misschien is de spanning specifiek op deze dossiers ontstaan bij N-VA en misschien, ja, maar wij hebben voor een, toch wel op een aantal vlakken uw moedige beslissingen die je genomen hebt in mobiliteit geapprecieerd. En ik wou dat toch even zeggen en daarmee sluit ik dit punt af.
De laatste vraag van meneer Steert.
Ja, ik ga die vraag stellen. Wij hebben ook in de bijlage het memorandum van de jeugd uit 2018 toegevoegd, ter herinnering. De jeugd heeft in dat memorandum, naar aanleiding van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, een aantal heel specifieke vragen opgelijst, namelijk 3. Problemen dat ze hebben aangekaart in verband met de 5 mogelijkheden van de jeugd in onze gemeente. De eerste gaat over de prijzen van de 5 zalen. De tweede gaat over een betere spreiding die gevraagd wordt van de infrastructuur voor 5 te organiseren. En de derde is eigenlijk een belangrijke opmerking waar zij zeggen dat gezien de centralisatie die gebeurd is door alle 5 in de dok te doen, dat elke 5 gelijk is en dat er geen onderscheid meer is in de 5. En ik wil eigenlijk graag weten wat dat jullie ondertussen gedaan hebben met die aanbeveling. Ik heb zelf een aantal antwoorden, maar ik wil het graag van jullie horen.
Oké, dank u voor uw vraag. U spreekt inderdaad of u verwijst naar het memorandum van 2018... En gezien het toenmalige schepen van jeugd hier gelukkig nog bij ons aan tafel zit en daar toen in functie zat, ga ik graag het woord aan de burgemeester geven.
Goed. We hebben wel degelijk dat memorandum gelezen. Het is een hele tijd geleden. Ik heb het weer opgediept uit 2018. We zijn daarmee ook aan de slag gegaan. Nu, ik heb per toeval vanmorgen evenementencel gehad. En het feit dat de jongeren niet meer kunnen fuiven, we worden misschien ouder en ze doen het misschien anders. Maar ik zie de 3 Aspie-cafés in november en december staan van 3 van onze 4 of 5 jeugdverenigingen. Dus die 120 euro die jij zegt, is eigenlijk toch niet zo'n struikelblok. Daar zijn inderdaad, ik heb dat eens nagevraagd, grote verschillen in winsten. Ik weet niet waar dat komt, maar dat was ook in onze tijd, dat er feesten waren waar 100.000 frank winst gemaakt werd, en sommige 10. Ik weet niet wat daarvan de oorzaak is. Maar ik heb het eens nagevraagd. Tussen de 150, er zijn er inderdaad zo tussen, in Aspie-cafés, maar er zijn er ook bij van 2.000 euro. En ik denk, als je die verhouding dan bekijkt, dat die 120 euro eigenlijk niet zo'n groot verschil is. Ik wil dezelfde link leggen. Inderdaad, vroeger waren er misschien meer 5-zalen, maar de jeugd gaat gewoon op een andere manier fuiven dan vroeger. In 1990, ik heb het zelf opgezocht, als ik nog in de leerlingenraad zat van Sint-Victor, dan betaalden wij 10.000 frank, dat is 250 euro voor de feestzaal in Beersel. Ik heb dat door een simulator gehaald. En vandaag zou dat 454 euro zijn. Voor de dok vragen wij vandaag 325 euro. Ik weet niet waar dat altijd gehaald wordt, dat dat zo'n onmenselijk hoog bedrag is. Ik weet wel dat er een andere manier van fuiven is. Vroeger werd er heel veel bier gedronken. Ik wil niet zeggen dat dat moet gebeuren, maar dat bracht wel wat winsten op. Dat wou ook niet zeggen, ik denk als we naar Beersel uitgingen, dat wij zelf op den duur niet wisten wie dat de organisator waren. Was. Hè. Dat waren dezelfde 2, 3 discobars die altijd draaiden. En daar stonden andere mensen achter de toog, maar meestal was de sfeer ook dezelfde. Goed. Die was goed. En we hebben ons geamuseerd. En daar werden grote winsten gemaakt. Is dat vandaag nog zo? Nee. Ik zie dat er de scouts nog wel zijn fuiven doet, dat de anderen dat meer nalaten om dat te doen, omdat ze daar geen grote winsten meer uithalen. Nu, ik heb ook kinderen en ik zie die thuis vertrekken, zeer tegen mijn zin. Maar die gaan in een klein groepje
eerst wat voorfuiven, wat voordrinken. Dan gaan ze naar een fuif en drinken daar nog twee pintjes. Dat brengt natuurlijk niet de grote winsten mee. Dat doet je dan één keer, dat doet je twee keer, maar niet. Er zijn ook nog wel grote fuiven die wel gaan. Ik denk aan de jaarmarktfuif verleden week. Daar zit natuurlijk ook heel wat ouder volk dat wel nog dezelfde manier van feesten heeft als vroeger. Maar goed, ik zie dat dat wel werkt. Ik kan er niet aan doen. Ik denk niet dat het is, omdat we nu drie zalen zouden bijmaken, dat er ineens meer gefuifd zou worden.
Nee, maar ik denk ook niet dat we inderdaad... Maar ik denk dat we ons wel goede vragen moeten stellen. Hoe komt dat die cultuur zo verandert? En hoe kunnen we daar als gemeente ook ondersteunend in werken in de jeugdbegeleiding? Ik zie dat ze nu allemaal uitgaan naar Sint-Pietersleeuw in de Laaklinde, waar dat eigenlijk puur commercieel wordt georganiseerd, waar ze 7 euro ingang moeten betalen en ze doen het. Dus inderdaad, het geld is geen kwestie. Maar waarom lukt dat hier niet in Weersel? Waarom slagen wij er niet in om gemeenschapsleven te organiseren in onze eigen gemeente? Maar,
ik zeg het u net, we zijn 2 maanden ver. Op 31 oktober is er de Halloween-fuif van de Scouts. Op 17 november is de Aspillion-fuif in het jeugdhuis van het vraagteken. De Aspie-fuif is op 18 november in de Moesjebaas. Allee, ze doen dat toch, ze doen dat op hun manier. Maar allee, ik heb altijd gelezen in een jeugdvriendelijke gemeente dat we als volwassenen niet altijd moeten willen het doen zoals wij het willen. Laat ze doen dat ze het willen. En we scheppen die kansen toch. Allee, uw andere vraag was ook uit het memorandum. 6 jaar geleden stond inderdaad het Hildehuis. Nee. Het memorandum dat u meegegeven heeft, hè, waar dat u uit citeert. Ja, maar ik wil zeggen, wij hebben dat toen ook besproken. Het Hildehuis stond inderdaad toen leeg. Wij hebben toen zelf een kaart gelegd, hè, en gaan kijken waar zitten we centraal. En het Hildehuis was daar een goede optie. Wij hebben daar toen aangeboden om te zeggen van kijk, wij willen de jeugd op gang zetten. Wij willen de jeugd steunen in het opzetten van die werking. Maar de werking moet wel van jullie zijn. Die is er nooit gekomen. Allee, het is niet aan de gemeente om een café uit te baten voor de jeugd. Ik zie vandaag het jeugdhuis van Lot en ik word daar wat triest van. Maar dat zijn 2 jongeren die dat vandaag recht houden. Voor zover dat recht te houden is met 2. Maar ik kan geen jongeren dwingen, en Bruno ook niet, en niemand van ons, om een organisatie op te nemen. Maar de kansen zijn wel geschapen. We hebben het daarover gehad. Maar goed, ik denk dat mensen op een andere manier zich amuseren. Ik heb thuis 20ers en daar is niemand die klaagt dat ze zich niet amuseren. Hè. Op een andere manier, ja, dat is waar.
Prima, dank u iedereen. Misschien een kans om een bol van de burgemeester te doen.
Ah, dat is goed. Je zet me op. Het
is maar een tip.
Ja.
Ja. Hiermee kunnen we de gemeenteraad afsluiten en gaan we naar de OCMW-raad. Eerste puntje op de OCMW-raad, de notule van de raad van 27 september. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Tweede agendapunt, een herhaling van daarnet, de buitengewone algemene vergadering van TMVS, waar mevrouw de Hologne is aangeduid als vertegenwoordigster en meneer Lerminio als plaatsvervanger. Mag ik de stemming van daar straks kopiëren? Prima, dank u wel. Derde puntje op de OCMW-raad, de goedkeuring van de minimale levering aardgas en elektriciteit, zoals ieder jaar. Het woord aan mevrouw Van Manselen.
Ja, dat komt dus ieder jaar terug voor. Dus met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter wil dus eigenlijk de Vlaamse regering ervoor zorgen dat eigenlijk niemand zonder aardgas komt te zitten. En dus het risico loopt om zonder verwarming te vallen in de winterperiode. Zij ondersteunen dus met een minimale hoeveelheid aardgas via periodieke opladingen via de budgetmeterkaart. Dat is vanaf 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024. De Vlaamse regering komt voor 70% tussen. En dan het andere deel kan teruggevorderd worden via de hulpvrager of zelf ten laste genomen worden. En dat is dus het bijzonder comité sociale dienst die daarover zal beslissen en eventueel daar voorwaarden zal aankoppelen. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Kunnen er cijfers gegeven worden over de aantallen en de evolutie en die voorwaarden waar u het dan over heeft? Welke zijn dat dan?
Wel, de voorwaarden zijn bijvoorbeeld voorwaarden in zaken schuldbegeleiding of afbouw. Maatregelen om het verbruik te verminderen, bijvoorbeeld energiescans te laten uitvoeren. Een afspraak in verband met de oplading gedurende niet-winterperiode om voorafgaand aan de volgende winterperiode over een reserve te beschikken. En de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag afhankelijk van de situatie. Dus dat wordt cliënt per cliënt bekeken en dan beoordeeld op het comité. Nu, concreet, bijvoorbeeld in 2022 hadden we 21 begunstigden. Dat ging over een bedrag van 19.819,36 euro. En ook één begunstigde elektriciteit, omdat dat iemand is die zich verwarmde met elektriciteit. En dat was toen nog voor 90% gesubsidieerd. Nu is dat maar 70% meer. Ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag. Ja, dank u.
Prima. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Volgende agendapunt, de aanpassing van het dienstreglement voor de maaltijdbelevering aan huis. Nog eens, mevrouw Van Walselen.
Ja, we hebben dat dus de vorige gemeenteraad goedgekeurd, dus op 28 juni 2023. En dat moet nu concreet vertaald worden in het dienstreglement, namelijk dus dat dus de prijs dus 9,50 euro is per menu, zoals we toen ook hebben goedgekeurd. En dus ook de juiste dagen dat er zal verdeeld worden. Dat is in het huishoudelijk reglement toegepast.
Iedereen akkoord hiermee? Dank u wel. En dan geef ik nog eens het woord aan meneer Van der Meijlen voor het laatste agendapunt. Alhoewel, we hebben dat daar straks behandeld. De klokkenluidersregeling die evenzeer geldt voor het OCMW-gedeelte dan voor het gemeentegedeelte. Ik veronderstel dat iedereen daar hier ook mee akkoord kan gaan. Dank u wel. Dan hebben we nog één puntje, maar het is een besloten vergadering. Ik moet vragen aan de mensen om de zaal te verlaten.